Preludes en fuga's nummers 1 tot en met 3 en 5 van Dmitri Shostakovich, piano, preludes en fuga's, bewerking en uitvoeringen van het Kale Vax Riet Quintet. Het is iets over 4:30.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met cellist Ivan Monighetti. Mr. Monighetti, a warm welcome here at the cafe table. A slight change from the main podium of the Concertgebouw to drinking a glass of wine. You play the cello. You were a percussionist on the instrument yourself. And you played the Gran Casa as well. Ever done that before? Of course you've done that before. But in other music as well? That's quite unique for a cellist.
Yes, this is a unique piece. It requires from cellist everything on his instrument, and plus to the cello you have to play Gran Casa, you have to play Lexatone, and of course it's very demanding. You have to act also. You have to move on the stage and to communicate with the choir, with the audience. Very demanding piece, I would say. But I love to play percussions, I must tell you. And I even had the lessons with a very good percussion player when I was still in Soviet Union.
So it could have been that you had become a percussionist instead of a cellist.
I don't feel attached so much to one instrument. I would like to be a musician, you know. I conduct, play piano. When I teach, I mainly teach at the piano. When I teach cello, my cello students. So I wouldn't limit myself to one instrument.
Ik ben cellist, maar ik ben een manager van alles. Want ik speel piano. Als ik cello les geef, doe ik dat eigenlijk van achter het klavier vandaan. Ik ben ook slagwerker. En wie weet is er in mij een slagwerker verloren gegaan. Want het was mijn grote passie na cello spelen. Komt dat even goed uit, want vandaag in Zonnengezang van Kubai Dulina moet ik niet alleen of mag ik cello spelen. En dan moet ik alles uit de kast halen. Maar ik mag op mijn eigen instrument ook slagwerker zijn en de grote trom bespelen. Voor mij gaat het niet zozeer om het instrument dat ik bespeel. Ik wil graag muzikus zijn. Well, how about this piece? What is your role in Zonnengesang? It's a poem which is sung by a choir. Who are you as a theatrical or a dramaturgical person in this piece?
Yeah, I'm kind of main hero in this play. And it's based on a liturgical text from Franciscus Assisi. So this is kind of liturgy for instruments and singers. And in this sense, I also act. It's not like a theater piece.
But you do not utter a word.
I know what it is about, of course. I know the words. It's not a mess, of course, in a church, pure church music, but it has a very strong spiritual element in it.
Ook al zeg ik niets en speel ik de cello, ik ben eigenlijk de, zo kun je het wel zeggen, de centrale held van het verhaal. Terwijl het koor het gedicht zingt van Franciscus en die muziek van Kubai Dulina, die is zo spiritueel. Daar heb ik veel mee, maar ik ben ook een theaterman. Ik moet ook acteren. Ik moet daar van alles en nog wat uit de kast halen. You know her. You've met her, Sofia Gubadina.
Of course, I know her since long ago. I met her. I saw her last time 1 year ago in Bergen, in Norway.
How is she doing? How's her health?
She's doing very well. Of course, she's now not very young person, but her spirit is incredibly strong. this that proves the statement that spirit is much stronger than the body.
De laatste keer dat ik haar zag, ik ken haar heel goed. Sofia Gubardulina was vorig jaar in Bergen in Noorwegen. Hoe gaat het met haar? Nou, ze is natuurlijk oud, ze is in 31 geboren. Maar zij is het levende bewijs op twee benen dat de geest sterker is, krachtiger is dan het lichaam. You know what she's working on at the moment?
Yes, she has a lot of commissions and... The last thing we talked about was a commission from Gewandhaus Orchestra. And it's, I think it's probably her work now.
An orchestral piece.
They said anything you want.
Is that right?
Absolutely carte blanche. Just anything. You need huge orchestra and choir, we will get it. You want chamber music, also fine. So anything what she will do.
It underscores her fame.
Yes, of course.
Ze schrijft voor het Gewandhausorkester Leipzig momenteel en ze hebben haar carte blanche gegeven. Het maakt niet uit wat je gaat doen, wat je wil. Heb je groot koor nodig, groot orkest? Wij rukken het aan als jij me voor ons schrijft of u voor ons schrijft, Sofia Gubardulina. What makes her music so dear to your heart?
Yeah, it's on one hand it's complex, on the other hand it's very simple. We are coming from the same background. We studied at the same conservatory, Moscow Conservatory. We heard same concerts, kind of growing up together. She's older than me, of course. She's two generations older. But anyway, I understand every note in her music. I understand what it means because she doesn't compose just notes. Notes express ideas and emotions. And these ideas, these emotions are very close to my world also. And of course she's unique also among the contemporary composers because she is someone who doesn't compose structures or notes. She hears the music she's going to write down. She goes for a walk every morning. And during this time, the music comes to her mind. And then the problem is how to write it down. She said a lot, many times. It's so difficult to put in the notes what I hear. This is the mainly composers say, I sit in the front of my table with empty piece of paper and I don't know what to write. She knows what to write, but it's difficult to put in traditional notation.
Zegt Ivan Monighetti, cellist die Sofia Gubardulina goed kent. Het is alsof wij samen opgegroeid zijn, ook al is zij een generatie ouder dan ik. Moskou Conservatorium, we hebben dezelfde concerten bezocht. We kennen dezelfde muziek, dezelfde omgeving. En ik adem haar muziek. Hoe schrijft zij? Zij is bijzonder onder moderne hedendaagse componisten. Want zij gaat niet voor een blanco vel zitten en gaat dan muziek componeren. Nee, elke ochtend gaat ze een wandeling maken. En hoort zij de muziek die zij later poogt op te schrijven. En dat is haar grote probleem, zegt Ivan Monighetti. Hoe krijg ik de noten die ik van binnen hoor zo goed mogelijk op papier? Ze denkt niet in grote structuren als een architect en bedenkt van tevoren hoe het er allemaal uit moet gaan zien. Dat maakt haar uniek in de wereld van de hedendaagse muziek. You were there in 1989 in Moscow, performing in the premiere of Siebenwater. Is that right? No?
No, I didn't play a premiere.
No.
It's not me, someone else.
But you played it in 89. You know, we just introduced you to Wim Laman, Dutch composer. Wim Laman was daar in 1989. Ja. Ja. Vertel even wat daar toen gebeurde dan.
Ja, I played the piece many times, but I didn't play premiere.
All right. No,
that's true, because I was there. I was in Moscow in 1989, invited by Vladimir, by Vyacheslav Artyomov, a very good friend of Sofia Gubadulina.
Yes, I know him.
And it was during the perestroika, when, well, the communist system was collapsing, so to say. So the supermarkets were empty, but the concert halls and the theaters were full. They were crowded. And I was there when you performed with your colleague on Bayan, Sieben Worte, for cello solo, Bayan and strings.
Yes, I know the piece very well.
The concert hall was absolutely crowded. People were standing. People were standing in the sideways, and they were so enthusiastic because they didn't only perform Gubadulina, but also Cage, which was very difficult still in that time, wasn't it?
Depends what piece by Cage.
Okay, but anyway.
Het was 1989, vertelt Wim Laban, op bezoek in Moskou. En was getuige van een uitvoering van de Sieben Worte van Sofia Gubadulina met Ivan Monighetti op cello. En het is ook voor Bayan en strijkers daarbij. Het was de tijd van perestroika, het was de tijd van het verval, de afbraak van het Sovjet-regime. De supermarkten waren leeg, maar de concertzalen stroomden vol. En het maakte een diepe indruk, die uitvoering. We gaan zo meteen aan de haak verder over Sofia Gubadulina, Wim. Maar even afscheid nemen van Ivan Monighetti. It was wonderful to have you this afternoon. What's on your rostrum, on your schedule for the coming weeks?
Next week I'm playing in Moscow in a conservatory hall, small conservatory hall, program for cello solo. And after that I have in Switzerland Haydn cello concerto with the orchestra, and then I have a tour in Spain with Don Quixote for Strauss.
Richard Strauss.
Yeah. So it's, now this spring schedule is quite busy.
I wish you well.
Thank you very much.
And hope to encounter you once again here at the Concertgebouw. Ivan Monighetti, die op tournee gaat door Spanje met Don Quixote van Don Quixote van Richard Strauss voor cello en altviool daarbij. Hij gaat naar Zwitserland voor Haydn celloconcerten. En dan heeft hij in dat Moskouse conservatorium een programma met werk voor cello solo. Dit is muziek die hij kent als zijn broekzak. En we gaan er zo meteen met Wim Laman even verder op doorpraten uit Sieben Worte van Sofia Gubadulina voor Bayan, cello en strijkers. Uit Sieben Worte van Sofia Gubaidulina speelde Elsbeth Moser, Bayan, Karin Georgian, cello en de Deutsche Kammerphilharmonie. Muziek die grote indruk maakte op Ivan Monighetti, cellist die het veel gespeeld heeft, en ook op Wim Leman, Nederlands componist en voormalig VPRO-programmamaker Radio 4, die toen in 1989 in Moskou was. Je zei het al, de schappen waren leeg van de supermarkten en de concertzalen waren vol. Je liet een naam vallen.
Vyacheslav Artyomov.
Dankjewel, Vyacheslav Artyomov.
Ja.
Een intieme vriend van Sofia Gubaidulina. Ja. Die hebben veel samengewerkt, de twee.
Die hebben heel veel samengewerkt. Ik had Artyomov al ontmoet op de Warschauer Herfst. Dat was destijds een heel interessant en internationaal festival in Warschau. Eigentijdse muziek, heel veel muziek uit het Westen, heel veel muziek uit de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Daar heb ik Artyomov en Alfachinitko ontmoet. En Artyomov die heeft mij toen geattendeerd op van luister, kom eens een keer naar Moskou. We hebben een heel interessant concertleven. Er komt een stuk van Gubaidulina wat daar uitgevoerd wordt. Dus ja, ik heb toen een reisbeurs gekregen van het ministerie van OCW. Ben naar Moskou gereisd, in de felle kou overigens. En ik heb daar inderdaad gezien hoe het publiek buitengewoon enthousiast was. Terwijl buiten, om het zo maar te zeggen, de toestand echt heel penibel was. Het Sovjet-imperium stond op instorten. Maar desondanks waren de mensen die ik sprak, die ik zag, dermate sterk van geest. En dat is ook een beetje kenmerkend voor Gubaidulina zelf. Ik ontmoette haar na die uitvoering van Sieben Worte in die concertzaal. Ze was bloednerveus, maar tegelijkertijd had ze een enorme geesteskracht. Ze was heel bescheiden. Ik heb wat Duits in het Duits met haar gepraat. We zijn na afloop naar de flat gegaan van Ivan Monighetti. Nou ja, dat moet je je voorstellen. Dat was echt een vriendenclub die elkaar door dik en dun steunde. En die ook steun in de muziek vonden en bij elkaar. Dus ja, meteen, je moet je voorstellen, die appartementen waren destijds heel klein. Er stond in het midden een grote vleugel, dat was alles. En de wanden waren bedekt met boeken en partituren. En op tafel natuurlijk de onvermijdelijke fles wodka met waterglazen. Dus ik weet niet hoe ik die avond mijn hotel heb bereikt.
En ik was een goede consument.
Nou, nee, dat niet. Juist niet. Ik bedoel, ik ben een wijnnipper, om het zo maar te zeggen. Dus ik was het absoluut niet gewend. Maar nogmaals, wat mij toen opviel, was de enorme veerkracht van de mensen. Ja. De enorme innerlijke overtuiging waarmee ze hun cultuur probeerden staande te houden. En ja, tegelijk zagen ze dat het politieke stelsel, het economische stelsel zoals dat om hen heen was, dat was langzaam aan het imploderen, om het zo maar te zeggen. Dus ja, moed putten uit hun kunst, dat was het enige houvast in die tijd voor die mensen.
Ivan Monighetti gaf net aan hoe zij componeert. Zij luistert met een innerlijk oor, schrijft dat op. Ik heb begrepen dat die Artyomov, met nog eentje daarbij, Alexander Suslin, en Victor Suslin,
ja,
dat die een clubje hadden waar die improviseerden.
Ja, improvisatie. In zoverre dat Gubaidulina had een Tataarse achtergrond. Zij kwam uit de Tataarse Sovjetrepubliek, zoals het toen heette.
Ja.
Maakte kennis met de volksmuziek, want dat was min of meer verplicht. Maar bovendien, het was ook een soort innerlijke overtuiging dat in die volksmuziek een element zat dat haar muzikaal zeer aansprak. Verder, ja, via allerlei slinkse wegen was ze bekend geraakt met de muziek van John Cage. En dat heeft haar op het spoor gezet ook van min of meer open werk. Open werk in de zin dat er niet een uitgeschreven partituur is met noten, maar dat je als muzikus je eigen inbreng kunt hebben. Dat je met wat simpel materiaal je eigen fantasie de vrije loop kunt laten. En in dat improvisatieensemble met Artyomov, Suslin en Gubaidulina dus, daar vonden ze allerlei muzikale uitdienstvormen. En daar heeft ze ook haar enorme sensitiviteit voor klanken ontwikkeld.
Ik heb geen opname met drietjes, maar wel met de twee.
Okay.
Victor zeg jij, Victor Suslin. Mm-hmm. En Sofia Gubaidulina hier in een improvisatie.
De twee van het befaamde improvisatieclubje daar, Victor Soeslin, strijk, instrument, iets, en Sofia Gubaidulina, slagwerk.
Ja. Nou, ik wist niet dat ze dat in huis had ook. Jij?
Nee, maar weet je, dat klankbewustzijn van Gubaidulina en natuurlijk van Soeslin in dit geval, dat werd toen ontwikkeld. Ze ontwikkelden een enorme sensitiviteit voor klank. In de hele westerse muziek was dat natuurlijk ook al aan de gang met de emancipatie van de slagwerkinstrumenten, maar ook het gebruiken van andere technieken op instrumenten. Dus zoals je dit in dit geval ook hebt gehoord in Sonnengesang, waar Monighetti alle kanten van zijn cello als het ware aansprak en aanstreken en aantokkelde enzovoort. Dus die sensitiviteit is toen ontwikkeld en dat viel niet altijd in goede aarde, moet ik zeggen. Gubaidulina heeft wat dat betreft je zou bijna zeggen twee gezichten. Haar innerlijke, spirituele kern is van een ongehoorde kracht, van een ongehoorde energie. En ze heeft echt ook het idee dat ze een soort spreekbuis is van het universum, van het bovennatuurlijke. En tegelijkertijd had ze in haar omgeving te maken met een feit die tamelijk repressief kon zijn als het over artistieke uitingen ging. Componistenleven in Europa, de Sovjet-Unie was destijds zeer strikt georganiseerd. Er was een componistenbond die niet alleen maar politieke normen, maar ook esthetische normen stelde. Dus ja, Soeslin, Gubaidulina en Artjomov in dit geval, die moesten echt laveren. En in intieme kring vaak musiceren. Ja. En een eigen idioom proberen te ontwikkelen. Terwijl ze aan de andere kant, en dat is het andere gezicht van Gubaidulina, plichtmatig dingen moest schrijven om in ieder geval niet te zeer uit het gereel te lopen van die componistenbond.
Dat hebben ze allemaal moeten doen, hè? Prokofjev uiteindelijk ook, Shostakovich enorm, en zij ook. We hebben die anderen nog niet laten horen. Laten we toch weer even langskomen, die naam. Vyacheslav Artjomov. We hebben een stukje uit een grote symfonie van hem, hè? Om even aan te stippen wat er ook nog mogelijk is in dat klankidioom van deze drie.
Thank you.
Het Russisch Nationaal Orkest onder Theodor Kurenzis met een deel uit een symfonie van Vyacheslav Artyomov. Nou Wim, dit van uitpakken wisten ze dus ook, hè?
Absoluut, ja.
Laat je stem maar horen.
Laat je stem maar horen, ja. Nou, hij stapelt Bruckner en Scriabins op zo ongeveer op elkaar. En heeft een geweldige energie in zijn muziek. En ik heb Artyomov vaak gesproken, heb een briefwisseling met hem gehad. Heeft enerzijds een kant die heel teruggetrokken en meditatief is. Op een gegeven moment, na die perestroika-periode, na die ineenvallen van het Sovjet-Unie, is hij ergens in een dacha in de Caucasus, heeft zich teruggetrokken. Gewoon om zich weer te herbezinnen op zijn culturele bronnen. Op zijn, vooral op zijn spirituele kant. Net als Gubadulina heeft Artyomov een ongelooflijk spiritueel aspect in zijn muziek. En niet in zweverige of vage toestanden, maar echt het idee dat je in je muziek een afspiegeling geeft van het universele, van het transcendentale.
Opvallend trouwens dat van die drie improviserende vrienden,
ja.
Suslin, Artyomov en Gubadulina. Gubadulina de enige is die wij kennen. En hoe
helaas,
de enige die een carrière van wereldformaat heeft kunnen ontwikkelen.
Ja. Nou ja, ik heb destijds muziek meegenomen uit de Sovjet-Unie en voor Radio 4 gedraaid, ook van Artyomov. Maar inderdaad, wat dat betreft is het heel vervelend en jammer dat dit soort muziek eigenlijk in het Westen nauwelijks nog te horen is. Terwijl in het huidige Rusland hij een enorme naam heeft nog steeds.
Nou, wie weet.
Theodor Kurenzis is een bewonderaar van hem.
Ja, als die combinatie zie je. Theodor Kurenzis is natuurlijk een up-and-coming dirigent.
Zeker.
Als hij dat doet, heb je best kans dat Artyomov en de vriend Suslin ook eens een keer in levende lijven hier naartoe komen.
Ja,
ik mag het hopen. Ja. Wim Lamman, dank voor je commentaar.
Goed.
Het is 5:00, het Matinee Café, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam.
Papa,
duet tussen Papageno en Papagena uit Mozart's Zauberflöte. Over Papagena gaan we het even niet hebben, over Papageno wel en de bijbehorende stichting. Aan tafel hier Aaltje van Zweden. Aaltje, welkom. We moeten enorm lachen, want we zitten onder de foto van Jaap hier boven ons in het Matinee Café. Maar hij is hier niet, hè?
Nee, hij is in New York.
Oké, doe de groeten aan hem.
Ja, dat zal ik doen.
Je hebt een boek geschreven, Om wie je bent, gaan we het zo over hebben. Ja. Vanavond, serie Scherpdenkers van het Concertgebouw, sta jij centraal, ga je een verhaal houden dat natuurlijk te maken heeft, vermoed ik dan, met de Papageno Stichting.
Zeker,
met jullie zoon Benjamin.
Ja.
En daar zit muziek bij door het Nederlands Blazers Ensemble. Dat is lied van de Eerde van Gustav Mahler, gaat in een kleine bewerking, een kleine versie.
Ja.
Ik heb het boek gelezen de afgelopen dagen, Om wie je bent. En Jaap komt zijdelings langs. Benjamin komt uitgebreid langs. Mm-hmm. Maar eigenlijk, mag ik zeggen dat het een autobiografie is?
Ja, ja. Dat zo zou je het kunnen noemen.
Want je neemt ons mee in je kindertijd ook.
Ook, ja. Het is een reis vanaf mijn jeugd naar eigenlijk een jaar of 4 geleden, 3 geleden. Ja. En dat was belangrijk omdat ik eerst van plan was het boek alleen over, althans niet over Benjamin, maar over het opvoeden van een kind met autisme te schrijven. Ik dacht, ik ga een gids maken met alle handige tips en dingen die ik ooit ben tegengekomen in de loop der jaren. Leer je zoveel en ontdek je zoveel. En ik dacht, dat is de moeite waard voor andere ouders om ook te lezen. Dat vond ik namelijk ook altijd heel fijn. En gaandeweg dacht ik, stel jezelf de vraag, ja, wat wil ik nu eigenlijk over het voetlicht brengen? Dat is ook de waarde van een kind met autisme. Naast al het verdriet en de moeilijke momenten, dacht ik, ja, wat ik heel belangrijk vind, en het ging in die tijd heel veel over de bezuinigingen in de zorg, en wat mensen met een beperking ons allemaal kosten en hoe moeilijk het is. Ik dacht, ik wil ook graag laten zien wat Benjamin voor ons betekend heeft, voor mij. En dan zal ik het toch ook echt over mijn jeugd moeten hebben, want dat heeft er heel veel mee te maken.
En het gaat niet zozeer over wat kunnen wij Benjamin leren, hoe kunnen wij hem helpen, maar wat heeft hij ons
gebracht
te zeggen en ons te leren.
Ja.
En hoe komen wij dichter bij zijn manier van communiceren.
Ja.
En dat was heel bijzonder om te lezen. Wat ga je vanavond vertellen?
Ik ga stukken uit het boek voorlezen die in een losse, vrije associatie iets te maken hebben met het delen van Das Lied van de Erde. Maar dat is niet, het is natuurlijk lastig om dat één op één er iets over te kunnen zeggen. Maar ik hoop dat qua sfeer en thematiek dat mensen die combinatie aanvoelen.
Ja. Muziek kwam plotseling in jouw leven, hè?
Ja.
Toen je Jaap ontmoette.
Ik hield wel van muziek, maar klassieke muziek kwam daar niet
deze
voor.
Deze vorm nog niet, hè? Nee. Wat dan wel?
Oh, ik zat in een bandje, ik zong in een achtergrondkoortje, trad in Paradiso op, ging naar Pinkpop en dat soort dingen allemaal. Ja. Ik hield ontzettend van David Bowie en het was de tijd van de Joe Jackson, dat soort muziek.
Ja.
Klassieke, nee, dat had ik. Mijn moeder probeerde dat wel, maar daar had ik geen interesse in.
En toen ontmoette je Jaap en hij, dat verhaal is wel eens vaker verteld, maar de bijbehorende muziek van die avond niet.
Nou, fantastisch, dat hebben jullie, hè?
Ja, we hebben het gevonden. Ja. Maar vertel nog even, jullie ontmoeten elkaar en hij nodigde jou uit om naar het Concertgebouw te komen.
Nou, iemand anders. Kijk, we ontmoeten elkaar op Leidseplein in een discotheek. Dat deed je dan, daar ging je dan toch wel uit. En de tweede keer dat ik hem tegenkwam, zei hij, ga je mee een broodje shawarma eten? Dat deed je dan met veel knoflooksaus. En hij vertelde absoluut niets over vioolspelen en klassieke muziek. Hij vertelde alleen maar over wie hij allemaal kende en wat hij deed. Maar ik dacht dat hij het niet cool vond om als violist over te komen in die setting van een discotheek, et cetera. Dat is dus iemand anders, een vriend van hem, zei tegen me, hij doet iets met violen en zo, en zigeuners. En hij had toen nog een beetje een plat Amsterdams accent.
Ja.
Dus ik kon ook die combinatie helemaal niet maken. Ik dacht, wat is dit nu toch, hè? En die vriend zei, je moet maar volgende week eens naar het Concertgebouw gaan, want daar doet hij iets. Maar wij dachten eigenlijk dat het allemaal een grote grap was, in die jolige sfeer van uitgaan, een beetje elkaar in de maling nemen. Maar ik zei tegen mijn vriendin, laten we toch gaan, je weet het niet. Dus wij hadden natuurlijk spijkerbroeken in de plastic tas, want daarna gingen we wel weer uit. Ik moest met de bus naar hier naartoe, ons netjes aangekleed en ik ga zitten in het Concertgebouw, samen met mijn vriendinnetje. En Bernard Haitink komt de trap af en geen Jaap. Dus ik zei, zie je wel, die staat bij de jassen. Het was gewoon één geintje. Maar goed, daarna...
Dat was de ouverture waarschijnlijk, of zoiets, hè?
Ja, als je nog nooit in het Concertgebouw geweest bent, dan weet je dat niet. Ik was natuurlijk al onder de indruk van de zaal en alles. En daarna, tot mijn... ik viel gewoon helemaal stil. Kwam Jaap van het Leidseplein uit de Swarma-tent de trap af in de grote zaal en speelde Brahms' vioolconcert. En dat was natuurlijk, ja, ik zat echt met open mond. Maar ik was zo verschrikkelijk verlegen. En ik durfde ook, ja, ik denk, waar moet ik heen? Ik heb een geweldige avond gehad. En ik zie hem nooit meer, maar het was fantastisch. Weet je, we waren zo verrast. En toen liep ik op de gang, tussen al die mensen door in de, om weg te gaan. En toen tikte een oudere heer op mijn schouder. En die zei, jij bent Aaltje. Ik dacht, ja, nou, dat kan er ook nog wel bij. Ik zeg, hoe weet u nou wie ik ben? Hij zei, ja, feelingen. Ik ben de vader van Jaap. Kom maar, ik neem je mee naar boven. Later hoorde ik dat Jaap hem echt een goede beschrijving had gegeven. Ja, hij had gezegd, je moet er wel naar boven dirigeren.
En dit was, hij kwam de trap af en ging spelen. En ja. Dit zijn de laatste minuten van zijn optreden. Ja. Jaap van Zweden met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Het slot van het vioolconcert van Johannes Brahms. 4 oktober 1981.
Fantastisch.
Thank you.
Jaap van Zweden speelde het vuur uit zijn sloffen voor zijn nieuwe vlam. Het Koninklijk Concertgebouw Kerst Bernhard Haitink, 4 oktober 1981. En Aaltje zat in de zaal en wilde weglopen. Maar uiteindelijk was het de vader van Jaap die jou terughaalde. The rest is history.
Ja.
Vanavond ben je deel van Scherpdenkers samen met het Nederlands Blazers Ensemble. Naar aanleiding van je boek Om wie je bent. Veel mooie momenten in het boek. Het moment wat ik mooi vond, de Papageno Stichting is er, het Papageno Huis is er in Laren. Benjamin wilde in Amsterdam gaan wonen.
Ja.
En droomde van een blonde vriendin.
Ja.
En op het moment dat hij de drempel overgaat in het Papageno Huis in Laren, wat gebeurt er dan?
Je bedoelt het moment dat wij nog eigenlijk in de fase waren van we weten niet zeker of hij daar kan wonen.
Precies.
Dat bedoelt.
Ja.
Ja, we hadden daar niet met hem over gesproken, want dat brengt of zou te veel onrust bij hem teweeg brengen. En het project duurde veel langer dan we van plan waren. We dachten, nou, dat hebben we wel binnen 1,5 jaar voor elkaar. Het heeft uiteindelijk 5 jaar geduurd. En om daar met hem, met een kind met autisme over te praten, dat kon hij niet verwerken. Dus ik had het er niet over gehad. Maar ik moest op die bewuste vrijdag een brief ondertekenen. Want we wilden heel graag vragen koningin Maxima of zij het Papagenohuis wilde openen. Ik moest de handtekening zetten. Dus ik zei, Benjamin, we gaan even daar naartoe. En hij was daar nooit geweest. En ik had hem dus ook niet daarover verteld. Want ik dacht, ik weet niet zeker of het wel doorgaat. Of het überhaupt, of hij er wel kan wonen. En hij stapt over de drempel. En hij kijkt zo eventjes in de hal. Hij zegt, zo, hier ga ik wonen. En ik kreeg kippenvel. Ik keek de directeur aan. Ik zeg, ja, ik heb niks gezegd tegen hem. En hij liep de keuken in. Zegt hij, zo, nou, hier ga ik een biertje tappen. En hier ga ik voetbal kijken. En deze kamer ga ik logeren. Dat was een heel bijzonder moment.
Zo decisive, zo duidelijk, zo ad rem. Waar komt zoiets dan vandaan? Begrijp je dat?
Het is sowieso moeilijk om in zijn geest te kunnen kruipen.
Is dat nog steeds moeilijk voor
je? Ja, dat is nog steeds moeilijk. Ja. En hij kan me altijd weer verrassen. En ik denk dan wel, goh, ik ken je goed en ik weet precies hoe je werkt. Maar dat is niet al, gelukkig niet. Hè. Dat zou ook gek zijn. Maar het is soms heel moeilijk te bedenken waar hij moeite mee zou hebben of wat hij wil. Maar gelukkig kan hij sommige dingen heel goed aangeven.
Heeft hij het beter nu? Met zichzelf en zijn omgeving. Dat is wel de indruk die ik krijg uit het boek. Dat hij het zoveel beter heeft. Dat hij dingen beter kan uiten.
Ja, nou, dat is absoluut waar. Toen hij jonger was, kon hij natuurlijk tot zijn 5e, 6e heeft hij niet kunnen praten. Dat was echt heel moeilijk. Dan communiceerde hij door iets naar mijn hoofd te gooien. Of heel hard aan je haar te trekken. Of te schreeuwen. Dan weet je wel, god, er is iets en we moeten iets. Ja. Dus dat is een lange weg geweest om hem aan het praten te krijgen. Waar overigens muziek een hele grote rol in heeft gespeeld. Dat gaat beter. Hij kan veel steeds beter. Dat is een proces wat ook doorgaat. Soms zeggen mensen wel eens, ja, je bent uitgeleerd op je 18e. Dat is zeker bij kinderen met of jongeren met autisme niet het geval. Dat gaat nog veel verder door dan. Dus het is ook, geef nooit op.
En praten niet alleen het Nederlands, hij spreekt zo Engels.
Hij verstaat Engels wel goed.
Speelt muziek een rol?
Nu, op dit moment.
Ook voor hem geweest in de afgelopen blik is terug?
Nou, hij. Eigenlijk de enige manier waarop ik zijn aandacht kon vangen en vasthouden was door kinderliedjes te zingen. Dan zat hij altijd bij mij op schoot en dan keek hij gefascineerd naar mijn mond. Niet naar mijn ogen, nooit naar mijn ogen. Maar altijd naar mijn mond, zo van hoe maken ze die klanken nou? Dus op een gegeven moment hield ik mijn hand voor een laatste woord in een zin. Dat was een ingeving van mij. En hij raakte daar zo gefrustreerd eigenlijk door, dat hij probeerde die hand steeds maar weg te trekken. Toen dacht ik, wacht, nou heb ik je. Dus ik zei, als jij dat laatste woord probeert te zeggen, zing ik het liedje af. En dat begreep hij op een gegeven moment. Dus altijd is Kortjakje ziek. Hij begon met ziek. En ja, als je dat eenmaal in de gaten hebt, dan kan je je kind natuurlijk verder stretchen.
En luistert hij naar muziek? Betekent muziek ook voor hem iets luisterend?
Ja, hij houdt van André Hazes.
Wat lekker voor hem. Wat heerlijk voor hem.
Natuurlijk, hij heeft het altijd over Bruckner 4. Ik doe hem geen plezier om mee te nemen naar een concertzaal.
Is het bij André Hazes dan zeg maar, de melodie of de tekst ook? Kun je dat?
Alle twee, denk ik. Ja, en de voorspelbaarheid en de emotie ook.
Ja, ja.
Hij heeft natuurlijk wel, hij gaat graag naar voetbal in arena, zingt natuurlijk iedereen bloed, zweet en tranen. En ik denk die enorme overweldigende emotie van samen zingen, samen een emotie beleven. Ja, dat fascineert hem. En dat wil hij, dat gevoel roept hij dan weer op, denk ik.
Bijzonder zo ook trouwens over autisme, wat vaak ontkend wordt. Hè?
Ja.
Dat emotie speelt een hele grote rol.
Ja. Ja,
en dus er komt heel veel binnen ook.
Ja. En te komt veel heel... misschien.
Ja,
wel,
ja.
Dat is ook vaak het probleem. Het is niet zo dat deze kinderen of jongeren niet voelen of geen emoties hebben. Misschien wel een beetje te veel aan dat.
En ook empathie hebben ze.
Ja,
toch?
Absoluut.
Wat ook vaak ontkend wordt.
Ja.
Vaak.
Ja. Ja.
Heel bijzonder. Muziek speelt ook een rol in jouw leven natuurlijk.
Ja.
Het moet wel.
Het moet wel.
Maar het is ook zo, hè?
Ja.
Want je hebt het Mozart pianoconcert gekozen. Laten we een stukje uit horen. Ja. Vertel.
Nou, op een gegeven moment beschrijf ik in mijn boek ook wat het voor mij heeft gedaan. En als het gaat over troost en moeilijke momenten en toch ook weer een ver gezicht naar hoop, moest ik direct aan Mozart en het 23e pianoconcert denken. Ik vind dat zo prachtig. Wie vindt het niet mooi, zou ik dan bijna denken.
Zaterdag matinee, april 1987, de Rotterdamse Philharmonische gast onder James Conlon met een jonge Maria João Pires in dit 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Muziek die troost, muziek die zin geeft, muziek die zin heeft voor Aaltje van Zweden, die vanavond in Scherpdenkers optreedt in de Kleine Zaal met het Nederlands Blazers Ensemble. Dat is lied van de eerder van Gustav Mahler, staat centraal. Alles is uitverkocht, neem een slaapzak mee, ga voor de deur liggen, misschien kom je er nog in. Om wie je bent. Het boek over Benjamin, maar het boek over jouzelf. Toch?
Ja.
En nu? Uitgeleerd zeg je dat ben je niet. Hoe is jouw relatie met Benjamin nu? Vergeleken bij het eind van het boek. Dat is ook weer
twee, drie jaar geleden?
Ja, nou ja, Benjamin leeft zelfstandig met heel veel lieve mensen om zich heen en veel goede begeleiding. Maar dat zegt het alle. Ja, je denkt dat zo'n kind als Benjamin niet zelf kan leven. Dat dacht ik. Ik denk, ik ben de enige die goed voor hem kan zorgen. En hoe moet dat nou als ik er niet meer ben? Dat is de grote vraag die je stelt. En dan te merken dat het wel kan en dat ik soms wakker word in New York of waar ik dan ook ben en denk, oh, hoe zou het eigenlijk met hem zijn? Dat ik eigenlijk niet meer, want toen hij bij me woonde, ja, dan ben je de hele dag met hem bezig. Een kind zoals Benjamin, ja dat moet. Die zit in je cellen, in alles. Die heeft zoveel tijd en aandacht nodig.
Als je dan in New York zit en hij zit in Laren in het Papageno-huis, hoe heb je dan contact met hem? Bellen jullie of WhatsApp jullie? Ja. Kan hij dat ook?
Nee. We bellen.
Wat kan hij wel?
Ja, bellen. En, ja. Maar dat vindt hij, dan moeten we het even over de weer hebben en niet al te uitgebreid.
Oh, nee.
Want hij vindt het ook wel weer moeilijk om zich te realiseren dat wij niet in Nederland zijn. Dat is dan, liever weet hij dat niet. Moet je hem niet al te veel lastig aanvallen.
Nee.
Dus al die gevoelens.
Bij verrassend opduiken is leuker voor hem.
Ja, dat is beter.
Ja. We gaan een stuk draaien tot 5:30. Uit de 6e symfonie van Anton Bruckner. Radio Philharmonisch Orkest onder Jaap van Zweden. CD-opname, onderdeel van een groot CD-project. Ook jouw keuze, niet?
Ja, ze hebben samen gekozen, Jaap en ik.
Ja,
ik vroeg hem, als ik dat mag, als ik iets moet, ja, waar ben je trots op? En toen kwam hij met Bruckner, met deze, ja. Daar was hij trots op.
Doe de groeten aan Jaap in New York, want is hij bezig met de New York Philharmonic momenteel?
Ja. Ik vlieg morgen naar hem toe.
Nou,
ja.
Safe travels. En vanavond veel inspiratie bij deze combinatie van tekst en muziek die in die serie Scherpdenkers zo goed werkt.
Ja.
Aaltje van Zweden, dankjewel. Dit komt uit de 6e van Anton Bruckner, het Adagio, tot 5:30. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden. En dan neemt Wouter Plezier het stokje over in Podium op zaterdag.
NTR brengt cultuur. Speciaal.